Mijn, zij schrijfster van het boek Meer leren in minder tijd. En daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ankie, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Hoe ben je tot het schrijven van dit boek gekomen?
Ik geef eigenlijk lezingen door het hele land aan ouders en aan docenten en ook aan leerlingen. En iedere keer is de vraag na zo'n lezing, heb je dat even ergens op papier voor mij staan? En dan stuur ik ze de PowerPoint die ik die lezing heb gegeven. Maar dan krijg ik daarna, ja, dankjewel voor de PowerPoint, maar nou, het was toch niet helemaal naar wens, want ze miste een beetje de voorbeelden die ik genoemd had. Ze miste de samenhang. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga het gewoon op papier stellen, dat ik wel iets tastbaars kan overhandigen aan alle ouders. Want ouders en docenten geven aan dat ze dat graag willen. Dan denk ik, ja, dan moet ik er ook voor zorgen dat dat er is. Ja. Dus zo is het eigenlijk.
Maar ik bedoel eigenlijk, hoe ben je gekomen tot het schrijven? Want daar was natuurlijk een aanleiding toe, hè? Dat je denkt van, dacht van, hey, ik ga met leerlingen om. Ik geef onderwijs, ja. Maar ik...
Ja, nou ja, ik heb 15 jaar voor de klas gestaan.
Ja.
En waar ik een beetje tegenaan liep, was dat alle onderwijsveranderingen, dat vond ik niet altijd onderwijsverbeteringen. En daar sta ik ook niet alleen in.
Nee, Jelle Jolles, wel heel veel medestanders hebben.
Precies. En Jelle Jolles heeft bijvoorbeeld net dat boek uitgegeven, Het Tienerbrein, waarin hij ook zegt, al die onderwijsveranderingen van de afgelopen 40 jaar, die hebben eigenlijk in het teken gestaan, dat de leerling de regie krijgt over zijn eigen onderwijsproces. Maar dat kan die leerling helemaal niet. Dat blijkt ook uit neuropsychologisch onderzoek. Want Jelle Jolle is een neuropsycholoog. En dat ervaarde ik zelf ook voor de klas. Denk ik, die onderwijsverandering die sluit helemaal niet aan bij wat ik hier in de praktijk zie. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga mijn eigen inzichten, en gesteund dus door die wetenschappelijke inzicht, ga ik vertalen in de praktijk. Nou, investeren in leren heb ik toen mijn bedrijf genoemd. En zo ben ik begonnen met de huiswerkklas. En nou ja, van het een komt het ander, want eigenlijk is de huiswerkklas één van de dingen, maar voor de rest veel lezingen. En zo is eigenlijk het boek tot stand gekomen.
Ja, en ik heb ook in het stuk gelezen dat je had een inspiratiebron, hè? Het boek van Evelien Kroonen, hè?
Ja.
Puberend brein, hè?
Ja,
dat heeft jou toch tot nadenken.
Ja, want zij beschrijft eigenlijk precies wat je dus zelf waar je in de praktijk tegenaan loopt. Dat leerlingen plannen bijvoorbeeld heel erg moeilijk vinden. En je kunt niet volstaan met tegen een klas zeggen, ga maar plannen. Dan moet je ze ook tastbaar handvatten geven om dat aan te pakken. En dat heb ik allemaal ontwikkeld eigenlijk van een heel makkelijk stappenplan, 4 stappen. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Maar dat is bijvoorbeeld voor onderbouwers, maar ook voor bovenbouwers. Een toetsweek. Die bestaat soms wel uit 8 enorme toetsen met heel veel stof. En dat zul je toch echt van tevoren aan moeten pakken.
Ja.
En dan geef ik ook...
Ja, want je zei van je startte je bedrijf, hè, investeren in leren.
Ja.
Je had ervaring opgedaan in het onderwijs, waarbij het dus zo was dat je zegt van nou, je zei het zelf al, hè, die leerlingen worden gewoon in het diepe gegooid. Hè.
Ja, een beetje wel. En dat is natuurlijk jammer, want als ouder, maar ook voor het kind zelf, het latente talent, zoals dat dan heet, dat wil je eigenlijk wel dat dat tot ontwikkeling komt.
Ja.
En daar heeft, denk ik, een kind wat steun bij nodig. En daar, dat vind ik heel belangrijk om dat aan die kinderen te geven.
Want binnen het onderwijs, laten we het nou hebben over bijvoorbeeld een eindexamenleerling die in een jaar zoveel schoolexamens moet doen. Krijgt geen handvaten van, dan moet je zus, ja, het wordt wel geprobeerd. Maar ze moeten het toch zelf doen, hè, dat plannen?
Klopt, klopt. En daarom is het denk ik ook echt heel handig dat je daar gewoon een heel praktisch stappenplan bij krijgt. Dat je gewoon stap voor stap de planning aan kunt pakken.
Ja.
En dat beschrijf ik ook.
Hoe pak jij dat aan? Want ik vond het ook wel grappig. Er stond iets in van, ik heb geïntroduceerd de salami en de pomodoro methode.
Ja.
En dan denk ik, is het een kookboek?
Ja, nou, ik noem het de salami techniek. Want je moet het je eigenlijk voorstellen, als ik nu naar de studio een salami meeneem, en die deel ik alvast in 5 stukken, en dan zeg ik, kijk eens, ik heb wat lekkers voor je meegenomen. Eet smakelijk. Dan zijn die eerste 2 delen van die salami, nou, die zijn best lekker. Maar bij het derde raak je een beetje voldaan en je gaat wat langzamer eten.
Zoals het in de economie heet.
Ja, precies. En dan nummer 4 en 5, dat 4 en 5 stukje, daar bedank je voor en dat laat je liggen. En precies hetzelfde werkt het bij een economie hoofdstuk wat je moet bestuderen. Of een economie tentamen over 5 hoofdstukken. De eerste 2 hoofdstukken gaan wel, best wel leuk. Derde hoofdstuk, moi, je raakt een beetje verzadigd. En hoofdstuk 4 en 5 kom je niet aan toe.
Nee.
Dus daarom noem ik het de salami-techniek. Je deelt het in stukken en je verdeelt het over zoveel mogelijk momenten. En wetenschappelijk onderzoek wijst ook echt uit dat als je effectief en efficiënt informatie wil verwerken, staat dat op nummer 1 plannen.
Ja. En dat kunnen leerlingen niet.
Nee, dat is tenminste. Dat wordt, daar hebben leerlingen begeleiding bij nodig.
De meeste beheersen dat niet.
Nee, dat klopt. Nee. En daar, dat is dus ook eigenlijk heel jammer. Want daardoor kun je dus niet laten zien wat je in huis hebt als kind. Oh. En dat wil eigenlijk alle ouders en ook docenten willen er eigenlijk uithalen wat erin zit. Nou, dan zijn dat een paar voorwaarden die je dan nodig hebt.
Ja, maar wat is nou een manier? Want ze krijgen 10 hoofdstukken te bestuderen voor een schoolexamen. Ja. Is er bekend hoe lang men maximaal iets op kan nemen?
Ja, zelf op de huiswerkklas hanteer ik de Pomodoro-tactiek.
Ja.
En dat is dan 25 minuten echt geconcentreerd werken. Maar dan ook geen muziek aan. Nou, over die muziek valt nog te discussiëren, maar in ieder geval geen smartphone aan, dat je door allerlei andere dingen afgeleid wordt. 25 minuten echt geconcentreerd werken en dan gaat er een belletje. En dan mag je 5 minuten pauzeren. In die pauze, je drinkt wat, je beweegt wat. Dan kan je even je smartphone checken, want daar zijn heel veel pubers toch wel aan verslaafd. Ja, maar dat kan je op dat moment doen. En daarna ga je weer 25 minuten aan het werk. Nou, dat doe je maximaal 4 keer achter elkaar. En dan moet je echt een half uur even iets helemaal anders gaan doen.
Ja. Want concentratie is natuurlijk ook een begrip, hè,
ja.
wat heel belangrijk is.
Ja.
Men is zo afgeleid, hè?
Ja, dat klopt. Maar anderzijds, als je vraagt aan leerlingen gamen, hoe lang kan je dat achter elkaar? Dan kunnen ze super geconcentreerd heel lang kunnen leerlingen gamen.
Maar dan hebben we één groot verschil. Dat vinden ze leuk, hè?
Precies. Dus we hebben het eigenlijk over verplichte concentratie. En dan denk ik dat je dat dus het best kan doen in periodes van 25 minuten. En wat mijn ervaring wel is, als leerlingen dat eenmaal doen, hè, dus de salami en de pomodoro toepassen, dan resulteert dat bijna altijd in goede cijfers. En er is niks zo motiverend voor leerlingen dan goede cijfers.
Nee. Komen we even bij de ouders.
Ja.
Die zijn natuurlijk ook uitermate belangrijk, hè?
Ja.
Want die vragen van hoe is dat schoolexamen of hoe is die repetitie gedaan? Ja, ik had een 3.
Ja. Ja, ja.
De manier van benaderen.
Ja, klopt. Ik vat dat eigenlijk zelf altijd samen van tieners die moeten eigenlijk omgeven worden door volwassenen die slim zijn. En daarmee bedoel ik volwassenen die steun geven aan de kinderen, die leiding geven aan kinderen, die inspireren en motiveren. En dat is denk ik de rol die je als ouder hebt. Dan heb ik zelf ook 2 kinderen en ik ben natuurlijk ook niet altijd slim bezig, zou ik maar zeggen. Want de praktijk is soms loopt even net wat anders.
Je weet het vaak beter voor de anderen.
Ja, precies. Dus ik weet ook wel dat dat moeilijk is, maar in zijn algemeenheid denk ik dat je grondhouding dat moet zijn.
Ja.
En bijvoorbeeld bij een 3... loont het heel erg de moeite om eens na te gaan. Hoe komt die 3 daar nou? Want als dat is omdat het kind niet geleerd heeft, dan is er eigenlijk wel hoop. Want dan denk je, nou, dan ga je de volgende keer dus wel leren. En dan haal je waarschijnlijk een hoger cijfer en dan haal je die 3 op. En als het kind heel hard gewerkt heeft en dan een 3 gehaald, dan loont het ook de moeite om eens even goed te kijken. En daar heb ik bijvoorbeeld ook in mijn boek heb ik een onvoldoende check, noem ik dat. Waar je gewoon 1 voor 1... langs kan gaan, waar zou het nou fout gegaan kunnen zijn? En dat begint met hele basale dingen als heb je iedere les wel bezocht? Heb je huiswerk gemaakt? Maar ook, en dat is vaak nog toch nog wel een dingetje bij veel leerlingen, heb je het huiswerk ook nagekeken? Want als je je huiswerk natuurlijk niet nakijkt, dan ga je met fouten verder en die leer je. Ja, dan kan je natuurlijk inderdaad een onvoldoende gaan
zijn. En een ander punt is natuurlijk, zit je op je plek?
Ja, dat is ook belangrijk. Dat klopt.
Ja. Want die 3, je zei dat kan, hè, dat je dus eens gaat achterhalen waarom die 3, maar misschien is het wel te hoog gegrepen.
Ja, dat kan ook. Hoewel mijn ervaring ook heel vaak is dat bij 3'en en een goede aanpak, bijvoorbeeld bij vakken als wiskunde, economie, dat je echt heel erg goed moet analyseren. Waar komt de 3 nu vandaan? En ik zie heel veel, het is trouwens niet alleen bij wiskunde en economie, dus ook bij Frans, maakt eigenlijk niet uit welk vak. Ik zie dat heel veel leerlingen, leren, dat zie ik in 4 stappen. En dat vergelijk ik met fietsen. Even kijken hoor. Je begrijpt dat een fiets een vervoersmiddel is. Maar daarmee kun je nog niet fietsen. Nu moet je gaan oefenen. En datzelfde geldt bij wiskunde ook. En bij economie. Je kunt een regel wel begrijpen. Maar als je hem toe gaat passen, dan oefen je ermee. En dan kan je naar die voldoende toe. En de meeste leerlingen als ze het eenmaal begrepen hebben, denk je, nou ja, ik heb het begrepen, dan kan het boek dicht. En dan kom je op de toets en dan blijkt het in de praktijk toch nog een beetje tegen te vallen.
Ja. Nou, ga ik even terug naar de titel van je boek, hè. Ja. Meer leren in minder tijd.
Ja.
Als jij voor een groep leerlingen staat en je meldt dat, nou, dan word je toch met gejuich ontvangen. En,
ja,
dan zeggen ze, van, dat wil ik weten.
Ja, nee, maar dat is dus echt zo. Als ik voor een lezing kom, want mensen hebben het wel eens over ongemotiveerde pubers, die kom ik bijna niet tegen. Wat ik vertel, inderdaad, ik kom heel vaak voor klassen. En het valt me ook echt op dat leerlingen dan nog heel veel dingen... Ik ben bijvoorbeeld laatst bij een groep leerlingen in Rotterdam geweest. Daar kwam ik, was ik vorig jaar ook geweest, daar kwam ik nu terug. En toen zei ik, wie weet er nog over de marshmallow-test? Toen had ik die kinderen had ik een filmpje laten zien van een marshmallow-test. En die onderzoeker die heeft er eigenlijk mee aangetoond dat IQ, dat is nodig, hè, bepaalde CITO-scoren... Maar veel belangrijker is nog je doorzettingsvermogen, of je dat hebt. En dat had ik door middel van dat filmpje laten zien. Ik kom een jaar later terug en ik vraag aan die kinderen, wie weet dat nog? 90% steekt zijn vinger op en ze konden me allemaal precies navertellen. Dus ik kom inderdaad heel veel gemotiveerde tieners tegen.
Ja, dat is prettig om te zien natuurlijk.
Ja, vind ik ook.
Ja. Maar de docenten. Die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in dit gebeuren. Hè? Want die zien ook die titel en die denken van... nou, als ik huiswerk opgeef, leerlingen... meneer, niet zoveel, of mevrouw... want als ze ergens hekel aan hebben, is het toch wel huiswerk. Want ze hebben zoveel meer te doen. Hè?
Ja.
Ze moeten sporten, ze moeten werken, ze willen geld verdienen... uitgaan, kleren kopen.
Ja.
De tijd is wel een beetje veranderd, dus... Ik denk dat dit ontzettend moet aanspreken.
Ja, ik hoop het ook. Het is ook niet voor niks dat ik een boek geschreven heb. Ik denk dat heel veel docenten hier ook baat bij kunnen. Het boek is ook echt bedoeld voor alle ouders, maar ook alle docenten en mentoren die tieners begeleiden met het huiswerk maken. En het is vooral belangrijk dat je als docent het overzicht biedt weer terug voor die leerling. Dat de leerling het overzicht heeft, zodat die soort van hapklare blokjes, zeg maar, te verwerken krijgt. En zoveel mogelijk informatie kan verwerken. Want iedere docent wil natuurlijk dat zijn of haar klas goede cijfers haalt voor zijn of haar vak.
Ja. Ja. Maar heel belangrijk is natuurlijk ook het thuisfront daarbij. Hè?
Ja, ik denk ook dat je het als thuisfront veel kunt doen.
En is het niet een beetje deze tijd dat ouders toch wat minder belangstelling of minder tijd hebben om aandacht te besteden aan?
Misschien minder tijd hebben, maar ik kan niet zeggen minder belangstelling. Want alle ouders die ik ontmoet, ja, je komt natuurlijk ook niet voor niks naar zo'n ouderavond waar ik dan een lezing geef. Maar ook de ouders die ik ontmoet via de huiswerkklas, dat zijn eigenlijk allemaal hele betrokken ouders die het werk wat op de huiswerkklas opgestart wordt, maar stel dat er nog iets mee naar huis gaat, dat thuis toch eigenlijk ook wel goed begeleiden. En in ieder geval heel positieve feedback geven naar die leerlingen toe.
Ja, toe maar.
Ja, ik denk alleen dat heel veel ouders een beetje met de handen in het haar zeggen, maar hoe moet ik dan helpen? Als je krijgt van ja, plannen, maar ja, hoe dan? Hoe werkt zo'n magisterprogrammaatje? En hoe vertaal ik magister naar een hele duidelijke planning? En daar heb je denk ik wel wat handvatten voor nodig.
Ja, en belangrijk is natuurlijk ook dat ouders zich goed afvragen van, zit mijn kind op het juiste niveau qua onderwijs? Hè?
Ja, en als je daaraan twijfelt, dan zou ik altijd adviseren, ga naar school en neem contact op met school.
Maar je bent zelf ook ouder. Jij wil ook dat HAVO, nou als het kan, VWO. Hè? Dat denk ik dat toch vaak een beetje dat streberige van ouders. Dat moeten die kinderen. En vaak hebben ze het zelf niet gedaan. Dus ze willen voor die kinderen ook graag.
Precies. Ja. En anderzijds ken ik toch de meeste ouders die ik spreek, geef eigenlijk aan, ik wil dat ze eruit halen wat erin zit. En ze willen hun kind ook niet overbelasten, maar heel veel ouders zien gewoon een kind wat maar een beetje boven een boek hangt, een soort van droomt. En dan denk je, ja, hier, dit kind haalt niet eruit wat erin zit. En daar hebben die ouders ook gelijk in.
Ja.
Alleen, hoe ga je nou dat kind die handvatten geven, dat hij dat ook inderdaad kan doen? Dat hij eruit kan halen wat erin zit. En dan kan je altijd nog een keer kijken, zit hij op het goede niveau?
Ja. Tot slot, want de tijd loopt door. Zou je nog een kort advies kunnen geven van ouders, docenten, let daar en daar op?
Positieve feedback. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Op middelbare scholen, alle docenten die dat doen natuurlijk een dik compliment, maar ook snel nakijken. En ook goed voorbereiden op het niveau van de toets. Dat dat dus bekend is bij leerlingen. En voor ouders denk ik... dat slim zijn. Steun geven, leiding geven, inspireren en motiveren. Ik denk dat dat, dat mijn advies zou zijn voor alle ouders en docenten van tieners.
Oké. Ankie, hartelijk dank voor je komst. En ik denk dat dat boek een bijdrage kan leveren aan het toch aantrekkelijker maken voor leerlingen van het huiswerk.
Nou, dank u wel. En bedankt voor de uitnodiging.
Oké.
Graag gedaan.